U zal worden voorgelezen uit Gods heilige en onfeilbaar woord uit het boek Genesis, hoofdstuk 42. En daarvan lezen wij de versen 6 tot en met 28. We noemden u Genesis 42, de versen 6 tot en met 28.
Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands en Jozefs broeders kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broeders zag, zo kende hij hen, maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zeide tot hen, van waar komt gij? En zij zeiden uit het land Kanaan, om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broeders, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen, gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eensmans zonen, wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden, wij uw knechten waren 12 gebroeders, 1 mans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch die één, die is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het, wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders, hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft. Indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn, zend één uit u die uw broeder halen. Maar weest gij lieden gevangen en uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u is. En indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven, ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij één uw broeders gebonden in het huis uw bewaring. En gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uw huizen. En brengt uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden, en gij zult niet sterven. En zij deden alzo. Toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun zeggende, heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling. Maar hij antwoordde niet, en ook zijn bloed, zie het, wordt gezocht. En zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen. En nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou, en dat men hun geld wederkeerde, hun iegelijk in zijn zak, en dat men hun teerkost gaven tot de weg, en men deed hun alzo. En zij laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voeden te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld. Want zie, het was in de mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broeders, mijn geld is wedergekeerd, daartoe ook zie, het is in mijn zak. Toen ontgingen het hart en zij verschrikten, de een tot de ander zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft?
Wij willen vanavond weer voortgaan met het lezen van de geschiedenis van Jozef. En aan de orde van behandeling is die geschiedenis die wij tegenkomen in de versen 24 tot en met 28... Genesis 42, vers 24 tot en met 28 vormen de woorden voor de tekst van deze avond. Ik lees u alleen vers 24 en vers 28. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En hij zeide tot zijn broeders, mijn geld is wedergekeerd. Daartoe ook, zie, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten de een tot de ander, zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? Geliefde gemeente, het is inmiddels alweer 6 maanden geleden dat wij samen de Jozefs geschiedenis overdachten. Tot nu toe hebben wij 13 keer geluisterd naar de prediking vanuit de hoofdstukken 37 tot en met 42, behalve natuurlijk het 38e hoofdstuk, waar het gaat over Juda. En de geschiedenis is dermate bekend dat ik niet heel uitgebreid hoef te herhalen wat we tot nu toe hebben gezien. Ik volsta met enkele gedachten vanuit de laatste prediking, waar het ging over het thema Jozef kastijdt zijn broeders. Uit de eerste versen van hoofdstuk 42... We zagen allereerst toen de strengheid in die kastijding. Jozef behandelde zijn broeders heel hard en heel streng. Hij bracht ze in de benauwdheid. En hij beschuldigde ze. Hij wilde weten wie ze waren, of ze nog steeds hetzelfde waren als hoe hij ze jaren geleden had achtergelaten. Het viel hem tegen, misschien wel, want ze zeiden in vers 11, wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. Ze bedekten hun zonde, ook die zonde dat ze hem verkocht hadden. Ze zeiden, en de ene is niet meer. Dat was een halve waarheid. En daarom behandelde Jozef ze hard en hij sloot ze in de gevangenis op. Natuurlijk met het doel opdat die broers zouden breken. Dat is altijd het doel van de kastijding. Dat een mens gaat buigen. Dat een mens tot bekering komt. En datgene wat Jozef heeft gehoopt, dat mag hij ook zien gebeuren. Want in vers 21, daar komen ze in de schuld. Voorwaar, wij zijn schuldig. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Dus dat was het doel van die kastijding. En het derde waar wij toen bij stilstonden was de liefde achter die kastijding. Want in vers 24 lazen we dat hij zijn aangezicht afwendde en weende. Het getuigde van de liefde van Jozef tot zijn broeders. En het is dat punt, gemeente, dat naar mijn gevoelen in de vorige prediking wat onderbelicht is gebleven. En daar willen we vanavond nog eens apart bij stilstaan, de liefde van Jozef tot zijn broers. De eerste gedachte, hoe hij die liefde in de openbaarheid verbergt. Want vers 24 zegt, toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder, dus hij verborg die liefde in de openbaarheid. En de tweede gedachte, hoe hij die liefde in verborgenheden openbaart. Want hij gaf ze teerkost op de weg. En het geld had hij weer terug laten keren in die zakken. Dus Jozefs liefde tot zijn broers. We zien in de eerste gedachte hoe hij die liefde in de openbaarheid verbergt. En in de tweede gedachte hoe hij die liefde in verborgenheden openbaart. Als wij zo deze versen lezen uit Genesis 42, gemeente, dan lijkt het er zo op dat Jozef hier wraak gaat nemen. Jozef gaat die broers vergelden wat ze hem allemaal hebben aangedaan. Hij beschuldigt ze, hij werpt ze in de gevangenis en hij stelt ze onder een eis dat ze Benjamin mee moeten brengen. En die eis, zo weten die broeders, dat is een onmogelijke eis, want ze weten het al, Jacob die zou Benjamin nooit meegeven. En als ze dan zo met de rug tegen de muur staan, in de nood, in de onmogelijkheid, dan komen ze ook in de schuld. En ze staan daar zo en ze weten niet meer wat ze doen. En dan gaan hun gedachten terug naar die jaren van toen, toen hun broeder Jozef zo had geweend en zo had gesmeekt. Maar ze hebben ook niet naar hem geluisterd. Ze hebben hem verkocht naar Egypte. En nu staan zij met die rug tegen de muur. En wat ze ook zeggen en hoe ze ook bidden en smeken, die onderkoning is hard en is streng. En die komt maar met zijn beschuldigingen en met zijn eisen. En het leeft in hun hart datgene wat Ruben verwoordt. En ook zijn bloed, zie, het wordt gezocht. En Jozef, jongens en meisjes, die hoort dat gesprek aan. Die staat daarbij als die broers zo met elkaar spreken. En als ze zo hun schuld belijden. En die broers die denken dat Jozef hen niet verstaat. Want er was een taalman tussen hen. Zo zegt vers 23. Een taalman, een tolk. Jozef deed net alsof hij geen Hebreeuws verstond. En die taalman die vertaalde alles wat die broers zeiden en alles wat Jozef zeiden. Maar Jozef hoorde het wel. Woord voor woord heeft hij gehoord wat er in hun hart leefde. En hij ziet hun gebogen hoofden en hun verslagen gezichten. En toen, zo zegt onze tekst, wendde hij zich om van hen af en weende. Jozef keert zich om. En hij vertrekt uit die kamer, zo lijkt het te zijn uit de tekst, want er staat ook hij keerde weder tot hen. Waarschijnlijk heeft hij zich afgezonderd even in een kamer om daar te wenen. Hij was zo bedroefd. Ontroering vervulde hem toen hij die broers daar zo hoorde spreken. Dat had een aantal redenen. Toen hij daar die woorden zo hoorde van Ruben, die al die herinneringen weer levend maakte. Toen dacht ook Jozef weer terug aan die diepe ellende die hij heeft meegemaakt. Hoe hij daar in die kuil heeft gezeten, hoe hard dat de broers voor hem waren. En hij herinnert zich weer al die ellende die hij die jaren daarna heeft meegemaakt, verkocht als slaaf. Die jaren waarin hij als een levende dode in de gevangenis, in die kuil zoals hij dat zelf noemt, begraven is geweest. En hij voelt ook iets misschien wel van dat gemis, dat jarenlange gemis van zijn vader. En zo golft al die ellende over hem heen. En hij weent van verdriet. Maar meer nog, denk ik, gemeente, ook uit het tekstverband dat Jozef hier weent van vreugde. En van verwondering. Want zoals die broers nu zijn en zoals ze nu spreken, zo kende hij ze helemaal niet. Hij kende hen als brute, meedogenloze mannen. Die hun hand er niet voor omdraaiden om een hele stad uit te moorden. En die zelfs hun eigen broer, een bloedeigen broer, in de dood konden overgeven. Het waren allemaal stuk voor stuk mannen die zich vroeger om God nog gebod bekommerde. En nu spreken ze zo. Hier aan het Egyptische hof komen ze tot zichzelf. Wij hebben gezondigd tegen onze broeder en tegen God. En Jozef bespeurt hier in het leven van zijn broers het ontdekkende werk van Gods Heilige Geest. En dat maakt dat hij ontroert. Want welke Jozef is het die hier ontroerd wordt? Het is die Jozef die in vers 18 van zichzelf zegt: ik vrees God. Hij kent God. Hij kent ook die schuld voor God. De vreze des Heren is hem niet onbekend. En die Godvrezende Jozef, die herkent hier in de woorden van die broers dat werk van God. En hoe is hij in deze gestalte een type van de Heer Jezus Christus? Want dat is de bedoeling van de Heer met het Oude Testament. Dat wij de Christus daarin ontdekken. Onderzoek de schriften, zo zegt de Heer Jezus zelf. Want die zijn het die van mij getuigen. En ook de Christus, we weten het vanuit het Nieuwe Testament, is op meerdere momenten ontroerd geweest. Hij heeft meerdere keren geweend. Het is opvallend dat er van de Heer Jezus eigenlijk niet geschreven staat dat hij gelachen heeft. Maar wel dat hij weende. En net als bij Jozef heeft die smart van de Heer Jezus ook een aantal kanten. Ten eerste kunnen we zien vanuit de schrift dat de Heer Jezus Christus ontroerd is vanwege de zonde. En vanwege de gevolgen die de zonde met zich meebrengt. Het is Christus tot smart dat de mens, wij allemaal, ieder mens op deze wereld, van God afgekeerd staat en tegen God is. En dat de Heere wordt gelasterd en dat zijn geest smaadheden wordt aangedaan. En dat ieder mens van God is afgevallen en aan God nog gebod denkt. En daar weent de Heer Jezus om. Juist ook om die mensen, die onbekeerde mensen, die week aan, week in, week uit onder de woorden van het eeuwige leven zitten. Toen de Heer Jezus Christus bij Jeruzalem kwam, toen weende hij. Toen hij de stad zag, weende hij over haar. En de woorden die daar gebruikt worden, dat wijst erop dat de Heer Jezus in snikken uitbarst. Hij weende luid, duidelijk hoorbaar laat hij zijn verdriet blijken over Jeruzalem, dat godsdienstige Jeruzalem. Och, of gij ook bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede is dienend. Hij weende toen hij Jeruzalem zag liggen vanwege haar schuld. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Hij weende vanwege haar verlorenheid, omdat hij zag wat die schuld en die zonde straks teweeg zou brengen. Ziet uw huis worden u woest gelaten. En zo weent de Heer Jezus Christus over de zonde, dat God de Vader ook wordt onteerd. En dat de mens hem niet nodig heeft. Nog een keer lezen we van de Heer Jezus dat hij weende. En dat is als hij bij het graf staat van zijn vriend Lazarus. Ook dan weent de Heer Jezus luid. Omdat hij voor die vreselijke werkelijkheid staat. Dat die mens, die zo goed en zo volmaakt uit de handen van God is voortgekomen, geschapen om eeuwig te leven, dat die kroon op de schepping, die mens, dat hij nu daar in dat kille graf ligt. Jezus ween. Vanwege ook de gevolgen van de zonde. En gemeente, zo heeft de Heer Jezus er smart over. Ook als hij ziet hoeveel mensen er ook in Elburg nog onbekeerd zijn. En in Dorenspijk en uit wat voor plaats dat wij ook komen. Het smart de Heer, de Heer Jezus Christus. Omdat jij dat harde hart maar niet open wil doen. Als hij staat te kloppen, elke week weer. Soms met zeer ernstige roepstemmen aan je hart komt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. De Heer Jezus Christus die weent over mensen die zo onbekeerd en zo onwillig in een gezapigheid. En hij weent ook. Juist daarom, gemeente, omdat hij weet wat een onbekeerde mens of een onbekeerd mens staat te wachten. Hij heeft dat ten volle doorleden. Wat het is om verlaten te zijn van God de Vader. Wat het is om voor eeuwig buiten God en zonder God in de hel te moeten zijn. En daarom zegt hij het vanuit die ervaring. Och, of gij ook bekendet wat tot uw vrede is dienende. Bekeert u, want waarom zoudt gij toch sterven? Ik heb geen lust in jouw dood. En dat is de ene kant van de smart van de Heer Jezus Christus in de schrift. Maar er is ook een andere kant. Ook die kant die we bij Jozef zo aantreffen. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt in Lucas 15, vlak voor de gelijkenis van de verloren zoon die ons vanochtend is verkondigd. Dan zegt de Heer Jezus, als het daar gaat over de bekering van een zondaar, dat er blijdschap is voor Gods engelen. Indien er een zondaar is, één zondaar die zich bekeert. En dan weten we dat er in de hemel geen tranen meer worden geplengd. En dat er geen droefheid is. Maar de emotie en de ontroering vanwege het feit dat er iemand is, één mens, één zondaar, die zich bekeert. Dat Christus met ontroering het gadeslaat als daar een mens is die gaat zoeken. Als er een mens is die onrustig wordt. Als een mens gaat missen en hulpeloos wordt als die het zelf niet meer weet. Dan is de Heer Jezus Christus ontroerd. Als we mogen zeggen, vanuit de beleving van ons hart, wat die broers ook zeggen. Wij zijn schuldig. En daarom komt deze benauwdheid over ons. Dan wordt de Heer Jezus Christus met innerlijke ontfermingen bewogen. En dan rommelen zijn ingewanden van barmhartigheid. Maar gemeente, wij leren uit dit gedeelte dat de wijsheid van Christus boven zijn ontroering staat. En dat zijn ontroering, dat hij in zijn ontroering zich laat leiden door zijn wijsheid. En wat bedoel ik daar dan mee? Dat zijn wijsheid boven de ontroering staat. Wel, wij zien dat ook in de handelwijze van Jozef. En dan kom ik ook bij de kern van die eerste gedachte. Dat is dat Jozef zijn liefde in het openbaar verbergt. Want nu staan die broers daar in hun schuld. Nu staan ze daar met hun berouw. En nu vraag je je af, waarom verbergt Jozef zich nu toch? Jozef had zich nu toch kunnen openbaren. Hij had toch kunnen zeggen, ik ben Jozef. Nu ze in de schuld gekomen zijn. Nu ze die schuld hebben leren eigenen. En toch doet Jozef dat niet. Maar hij wendt zich om. En hij verbergt zich in die andere kamer. En daar weent hij. Hij laat niet zien wie hij is. Hij laat ook zijn liefde, althans daar en op die manier, niet blijken. En waarom niet? Wel, Jozef wordt hier door de goddelijke wijsheid bestuurd. En die goddelijke wijsheid die stuwt de heilsgeschiedenis voort. En als Jozef zich hier nou zou openbaren. En als hij die broers nou een volheid aan koren had meegegeven. Dan was de kans zeer groot geweest. Dat die broers genoeg hadden aan dat koren en dat ze terug waren gegaan naar Jacob. Dat ze Benjamin nooit meer hadden meegebracht. Dat ze hadden gezwegen over wie Jozef was. Want we lezen het uit dit gedeelte. Die broers die zijn wel in beginsel overtuigd van hun schuld. Maar er is daar toch ook nog iemand als Ruben aan het woord die de schuld van zich afschuift. En die de anderen beschuldigt. En daarom houdt Jozef zich verborgen. Ze moeten verder in die nood geleid worden. En Benjamin moet naar Egypte komen. Ja, heel dat volk dat moet daar komen. De heilsgeschiedenis moet voortgaan. En als Jozef zich hier had bekendgemaakt, gemeente, dan had de breuk op het lichtst geheeld geworden. En dat kan niet. Dat kan niet in de heilsgeschiedenis. En dat kan ook niet in de heilsorde. Als er een zondaar is die onrustig wordt. En die wel eens tranen weent. Om wat hij gedaan heeft. En die zijn schuld in beginsel gaat belijden. En die het in de wereld niet meer kan houden. En die smart krijgt over de zonden. Dan is het in het leven der genade zo en in de heilsorde, dan openbaart Christus zich nog niet ten volle. En waarom doet de Heer Jezus dat niet? Wel omdat er in het leven van zo iemand die wel eens een traan plengt en die wel eens onrustig is en die het leven bij zichzelf ook maar niet kan vinden, omdat daar op dat moment nog geen plaats voor is. Dat er geen plaats is voor de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En dat moet gebeuren. Er moet plaats gemaakt worden voor de Heer Jezus. En voor zijn borgwerken. In de eerste zondeovertuigingen is die plaats er over het algemeen niet. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Er is een moordenaar aan het kruis. En er is een stokbewaarder. Maar die hebben per direct zo'n diepte gevoeld. En die zijn zo ontledigd in zichzelf, want de Heer heeft natuurlijk niet veel tijd nodig. Maar we zien het in de schrift, dat daar een orde in is. En dat daar een bepaalde geleidelijkheid is. Dat het ontwaakt wordt, dat er een ontwaken gaat plaatsvinden. En dat een mens gaat zoeken, dat hij gaat missen. En dat hij eerst moet sterven aan alles wat van zichzelf is. En daarom verbergt de Heer Jezus zijn borggerechtigheid. Maar hij gaat er plaats voor maken. Voor die borggerechtigheid. Een mens die moet het gaan afleren. Om het bij zichzelf te zoeken. Om nog een grond te vinden voor de eeuwigheid in zijn tranen. En in zijn gestalten en in al die dierbare zoete dingen die er beleefd kunnen worden. En de Heere die houdt een mens gevangen net zo lang totdat die mens het gaat zeggen. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat er niet alleen maar meer een overtuiging is van zonde. Maar dat er ook een overbuiging komt onder het oordeel over de zonde. Dat, om het met die oude woorden te zeggen, een mens het recht van God gaat toevallen, dat hij niet meer kan tegensputteren, maar dat hij het ermee eens wordt. Ik verdien het dat u mij wegdoet. De Heere is recht in al zijn weg en werk, dat de Heere geen kwaad meer kan doen in je leven. Zo regeert deze koning, zoals wij ook hebben gezongen uit Psalm 72. Hij richt met beleid. Daar zit een orde in. De Heere openbaart zich nog niet direct en volle, want dan kan een mens ook allemaal niet bevatten. Zo doen moeders ook niet met hun kinderen. Als een moeder hun kinderen gaan voeden, zeker als ze zelf een beetje hun handen gaan leren gebruiken, dan zet je daar geen bord met de kostelijkste eten voor hun neus. Want daar gaan die kinderen in graaien en in grijpen en ze smeren alles eronder en het eten eindigt op de grond. Nee, je moeder die geeft haar kinderen eten, hapje voor hapje, ook nadat ze kunnen bevatten en nadat ze op kunnen. En zo voedt de Heere ook zijn volk. Dat gaat op een geleidelijke wijze over het algemeen. De Heere Jezus laat zich niet door emoties leiden. Maar hij doet dat rechtvaardig, wijs en zacht. Zodat een mens tot de overtuiging komt dat al zijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En dat het waar is wat de psalm zegt: gij kunt redden. Gij alleen. Gemeente, dan de vraag: kennen wij dat? Kennen wij allereerst die zielenklacht en die zielennood? Verstaan wij er iets van wat die broers ook hier beleven? Die zichzelf schuldig achten? Die zichzelf verfoeien gaan in stof en in as? Verstaan wij ook waarom Jozef zich verbergt? De gemeente, er wordt wel eens gesproken, gestreden ook over de vraag: voor wie zijn nu de beloften en worden die ons nu aangeboden en wordt Christus mij aangeboden? Maar gemeente, het gaat allereerst om de vraag: heb ik hem nou wel nodig? Is er nou wel plaats voor de Heer Jezus en zijn bloed in mijn leven? Kan ik de Heer Jezus gebruiken? Want dat moet gebeuren. Er moet plaats gemaakt worden in ons hart. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Toen hebt gij, o God, mijn pad gekend. En waar dat werkelijkheid wordt, waar dat echt beleving wordt, waar je met de rug tegen de muur staat, daar komt dan ook een honger en een dorst naar de Heer Jezus Christus. En als dat in het beginsel zo is, dan moet het ook ervaren worden dat een ziel dan vaak nog zo in het duister gaat. En dat dat licht maar niet wil opgaan en dat een iemand gaat verlangen naar de morgen. De morgen, ach wanneer. De psalmen getuigen ervan hoe dat God zijn aangezicht verbergt. Ik zal tot God mijn steenrots spreken: waarom, Heere, vergeet gij mij? En zo zijn er zoveel voorbeelden te noemen. En als iemand daar nu zijn leven in geschilderd ziet, als iemand nou die klacht verstaat en dat je zeggen moet: ach, ik bid wel en ik bid al toch wel zo lang, maar het blijft toch maar zo donker. En het blijft maar zo gesloten in mijn leven. Dan moeten we toch één ding maar niet vergeten. En dat al verbergt God zijn aangezicht en al merken we niets van verhoring, maar dat er toch ook vanuit dit schriftgedeelte op mag worden gewezen dat er een wenende Christus is. Dat er een ontroerde borg is. Die zich dan wel verbergt en in een andere kamer ophoudt. Maar die toch ontroerd is. Als er mensen zijn die in de schuld komen voor het eerst en opnieuw. Dan zijn we met ons zuchten en ons zorgen niet verborgen daar Hij alles ziet en weet. Er is in de hemel een bewogen Christus. Over mensen die wenen en die de schuld uitspreken. Dat er achter die koperen hemel toch een Christus is waardoor de apostel mag zeggen. Dat wij geen hoge priester in de hemel hebben die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Laat ons daarom met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. En als wij dan in onze armoede zitten, misschien wel in die armoede, dat u maar niet arm genoeg kunt zijn. En dat je arm bent aan tranen. En arm bent aan schuldbesef. En dat je weet, ik zou nog veel meer moeten wenen om mijn zonde. En dat je maar niet op je plaats kan komen. Er is een Christus die achter de traliën is. En die blikt uit de vensteren. Een Christus die ons zijn vriendschap biedt. En die nooit met ons handelt naar onze zonden. Hoe zwaar wij ook en hoe lang wij ook zijn wetten schonden. En daarom het kan een tijd duren. Dat de Heer Jezus uit die kamer komt en dat Hij van achter die traliën komt om zich te openbaren. Maar houd aan en grijp moed vanwege die ontroerde borg die in gunst ziet op mensen die de schuld gaan eigenen. En dat is ook te zien in de wijze waarop Jozef ook zijn broeders gaat behandelen. Hoe hij die liefde dan toch in verborgenheden gaat openbaren. Want als Jozef zichzelf weer wat in de hand heeft gekregen, als hij zijn ontroering weet te verbergen, dan gaat hij terug naar die kamer waar zijn broers staan en dan geeft hij bevel om Simeon te binden. Waarom Simeon? Wel, de schrift zwijgt erover, die zegt er eigenlijk niks over. En daarom zullen wij ook voorzichtig moeten zijn met onze conclusies. Maar het zal er wel hiermee te maken hebben, gemeente, dat Ruben de oudste is en Simeon de tweede. En Ruben heeft als oudste zoon de taak om de boodschap van de onderkoning van Egypte over te brengen aan Jacob. Het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat Simeon de meest goddeloze is van die broeders. Simeon draaide er zijn hand niet voor om een hele stad uit te moorden samen met zijn broer Levi. En Jacob, als hij over Simeon gaat spreken op zijn sterfbed, dan zegt hij: vervloekt is zijn toren, want hij is heftig en zijn verbolgenheid, want zij is hard. Simeon was waarschijnlijk de meest brute zoon van Jacob. En misschien heeft Jozef hem daarom een aparte behandeling gegeven. En hem al die maanden in die gevangenis laten zitten. Hoe dan ook, die andere broers gaan op weg. Met zakken vol van het beste koren. En nog met meer dan dat. Want Jozef geeft, zoals vers 25 zegt, teerkost tot de weg. En ik kan mij voorstellen, gemeente, dat dat is geweest een van die dingen die deze broers in verwarring heeft gebracht. Want enerzijds ontmoeten ze in die onderkoning van Egypte een harde en een strenge man.
die maar niet naar hem wilden luisteren en hem met de rug tegen de muur aanzetten, die hen hard behandelden. En aan de andere kant behandelt hij hen ook weer met liefde en zacht. Want in eerste instantie moesten ze allemaal daar blijven en zou hij er één uitzenden naar Jacob, maar die onderkoning wijzigt zijn plannen weer en u hoeft er maar één te blijven. En nu krijgen ze ook nog teerkost. Jongens en meisjes, dat is proviant, zeg maar zeggen, een lunchpakketje onderweg. Dat krijgen ze ook nog mee. Gratis, daar hoeven ze ook helemaal niets voor te betalen. En dat verwart die mannen, denk ik wel. En als we daar weer eens even een ogenblik halt houden, gemeente, en niet alleen letten op Jozef, maar weer denken aan de meerdere van Jozef, niet alleen letten op het natuurlijke leven, maar vooral ook op het geestelijke leven, dan gaan onze gedachten toch uit naar mensen die wel in de overtuiging lopen van hun zonde en hun schuld, maar die onverwacht en ongedacht soms van die bemoedigingen krijgen toegeschoven. Als een mens dan met een pak zonden op zijn rug loopt en met overtuigingen, en als die aan de eeuwigheid denkt, dan slaat er schrik hem om het hart. En als die in de Bijbel leest, dan klaagt alles hem aan. En elke keer als die in de kerk komt, dan krijgt hij weer klappen en dan krijgt hij te horen dat het buiten hoop is en dat hij buiten het koninkrijk van God staat. En toch, ondanks al die beschuldigingen, ondanks die ellende die hij voelt, zijn er soms toch wel eens van die momenten dat iemand teerkost tot de weg krijgt. Dat hij eens een slokje water krijgt door die woestijnreis heen. Dat hij eens een hapje voedsel krijgt. Zodat die mensen onder een preek hun naam horen noemen. Zodat ze een psalmvers zingen waarin ze hun eigen leven op dat moment verklaard zien liggen. Ze krijgen nog van Gods wegen toegezegd dat er doen aan is. Er is nog een mogelijkheid van zalig worden. En dat terwijl als ze op zichzelf zien, alle hoop hen ontvalt en de moed hen zo vaak in de schoenen zinkt. Maar dan toch die bemoedigingen daarbij. Toch die onverwachte momenten dat er eens even ruimte komt en dat er eens even lucht mag zijn. En nee, daarmee zijn ze niet bekeerd. Als het recht ligt, gemeente, en als er een rechte overtuiging is, dan zijn we niet bekeerd met die dierbare psalmen die we soms zo hartstochtelijk mee kunnen zingen. Dan zijn we niet bekeerd met die aangename kerkgang die er soms kan zijn. Of met die keer dat we onze naam horen noemen en dat we onze gestalte verklaard zien liggen in de schrift. Want het is teerkost tot de weg. En teerkost, gemeente, dat is zo genoten en zo weer toegesloten. Je mag het even proeven, maar het is zo weer op. En zo was het met die broers ook. Ze kregen wel teerkost van Jozef. Het was wel van Jozef, maar ze kenden Jozef zelf niet. Dat lag allemaal nog zo verborgen. En die teerkost die ging op en ze moesten toch weer terug naar die Jozef. En zo is het in het geestelijke leven ook. Er kunnen die bemoedigingen zijn die je dogmatisch absoluut niet kunt verklaren. Dat een mens buiten Christus is. En dat hij nog voor eigen rekening leeft, maar dat hem dat nou juist zo zwaar gaat drukken. En dat er in die overtuigingen toch die, laat ik het zo noemen, die toeknikjes zijn van de Heer. Die bemoedigingen. Die teerkost, waardoor een mens niet omkomt in al zijn smart en in al zijn rouw, maar die de Heer juist gebruikt om een mens des te begeeriger te maken naar het brood des levens. Daar is de teerkost voor bedoeld. Dat we er niet genoeg aan hebben dat we zo bij tijd en wijle bemoedigd worden. En dat we zo eens een dierbare psalm mogen ontvangen. Maar dat het ons mag uitdrijven naar die meerdere van Jozef. Dat het ons niet te doen is om een aantal weldaden, als we die al zo zouden mogen noemen, maar dat het ons gaat om de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus zelf. En daar wil Jozef zijn broers ook hebben. Hij wil ze als schuldige zondaren aan zijn voeten zien liggen. En hij wil dat ze Benjamin terugbrengen. En daar heeft hij een manier voor bedacht om dat te bewerken. Want die broers, die stoppen onderweg bij een herberg om daar hun dieren eten te geven, om daar zelf wat van die teerkost te eten. En dan maakt een van die broers die zak open en dan slaakt hij een kreet van ontzetting. Want wat ziet hij, jongens en meisjes, als hij die zak open doet? Toen zag hij zijn geld in zijn zak. En hij zei tot zijn broers: mijn geld is wedergekeerd. En dan, als die broers dat zien, dat dat geld is teruggekeerd, dan slaat de schrik hen om het hart. Er staat in de tekst: toen ontging hun het hart en zij verschrikten. Ze kwamen in doodsangst, zo zou je kunnen zeggen, want ze moesten terug naar die onderkoning. Die onderkoning die toch al zo hard en toch al zo streng was. En nu moeten ze terug naar hem, terwijl ze in de schuld staan, terwijl ze niet betaald hebben. Die man die zal vast denken dat ze gestolen hebben. En dan schreeuwen ze het uit: wat is het dat ons God gedaan heeft? En er liggen hier, gemeente, in ieder geval twee lessen in. In die paar versen die we hier noemen. Ten eerste, denk ik, zien wij hier wat een kwaad geweten veroorzaakt. Als een geweten gaat ontwaken, als een geweten gaat spreken, wat er ook gebeurt in ons leven, maar dan wijzen we altijd weer naar de zonde. Dan is er een rechte lijn van al die omstandigheden, van al die ellende en dat verdriet, en dan zeggen we: God gaat straffen. Het is vanwege die en vanwege die zonde. Als ons geweten gaat ontwaken, dan zijn we ook geneigd om de dingen verkeerd te gaan uitleggen. Om de meest donkere verklaring te zoeken van onbegrepen wegen, van moeite en van zorgen, van verdriet en van een kruis. Dan letten we alleen maar op die omstandigheden. En dan vergeten we dat God nou juist in die ellende en in dat kruis zo'n diepe bedoeling heeft met die levensgang. En zeker, al is de ellende groot, en al hebben we een groot verdriet, en dat valt niet mee. Als je daarin zit, als je geslagen wordt, als je verdriet hebt en pijn, dat valt niet mee. Maar laten wij toch goed op de schrift letten. En wat God daarover zegt. En wat zijn bedoeling is. Als hij mensen in de benauwdheid brengt. Als hij mensen slaat. Dan zegt de schrift toch dat hij niet slaat uit lust tot plagen. Maar dat er juist in die slagen toch ook zijn liefde verborgen ligt. Welke liefde? Wel deze liefde die toch boven elke weg van benauwdheid en van druk geschreven staat. Dat hij aanschouwt de moeite en het verdriet. opdat men het in zijn hand geeft. Dat is wat God ermee voor heeft. Dat is die goddelijke hand die ook ons leven leidt als wij in moeite en in verdrukking is. Zijn handen die wel slaan, maar die nooit bedoelen van zich af te slaan, maar die naar zich toe willen slaan. En dat is iets wat een mens van nature niet verstaat. Daar vecht de mens tegen. Daar schreeuwt de mens tegen in. Die broers hebben het ook niet begrepen. Wat is het dat ons God gedaan heeft? Ze zien de rechte lijn lopen van deze gebeurtenissen naar al die zonden in hun leven. Met name naar die keer dat ze Jozef hebben verkocht. Terwijl ze niet voelen en niet weten dat nou deze teerkost en dat dat geld dat in hun zakken ligt juist blijken zijn van de liefde van Jozef. Maar ze zien Jozef niet, want ze kennen hem niet. En in plaats van dat ze op Jozef zien, zien ze en voelen ze alleen de stok die hen slaat. En kunnen ze die hand maar niet zien die die stok vasthoudt. En is het ook vaak niet zo in ons leven? Is het ook vaak niet zo in mensen die, bij wie hun geweten gaat spreken, wiens geweten gaat ontwaken, dat we vaak geneigd zijn om de meest donkere verklaring te geven, en dat God tegen ons is, en dat het buiten hoop is, en dat alles tegen ons getuigt. En dat we nooit meer bekeerd kunnen worden. En dat God ons straft en dat God tegen ons is. Al deze dingen zijn tegen mij, zo zegt Jacob. Wij zijn zo geneigd, gemeente, om altijd maar op die stok te zien. En om alleen die stok maar te voelen die ons slaat. Alleen maar die pijn te voelen. In plaats van dat wij achter die stok nou eens zien op de hand die die stok vast heeft. Dat God wel slaat, maar nooit uit lust tot plagen. Maar dat hij slaat opdat mensen in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing zouden wenden. Daar moet nou de ogen voor open gaan. Ook bij die broers. Zij denken dat God tegen hen is. Terwijl er nou juist in deze dingen die zij mogen ontvangen zo'n rijke prediking ligt. Deze prediking. Dat Jozef leeft. En dat Jozef hen lief heeft. En dat hij hen blijken geeft van zijn gunst en van zijn genade. Maar het is zo opvallend dat ze juist die gunst bewijzen als plagen ervaren. En dat dat geld wat in hun zak is teruggekeerd. En wat hen predikt dat Jozef geen penning van hen nodig heeft. En dat ze alles om niet uit genade krijgen. Dat hen nou juist dat nou zo gaat verschrikken. En dat ze daardoor in de moedeloosheid komen. En dat ze daardoor buiten de hoop komen te staan. Die prediking van dat teruggekeerde geld, gemeente, daar zit zoveel in. Het predikt hen. Dat dat koren dat ze zo rijk hebben gekregen. En dat hen voedsel geeft in hun honger. Dat hen in het leven behoudt. Dat dat koren betaald is. Dat koren dat is betaald door die onderkoning in Egypte. Die onderkoning is daar zoveel jaren terug als slaaf voor verkocht. En die onderkoning die heeft daar jaren voor in de diepe ellende gezeten. Die is daar als een levende dode begraven in die kuil, in die gevangenis. Zoals hij zelf zegt in Genesis 39. En Jozef, hij wil hiermee laten blijken dat hij geen penning van die broers nodig heeft. En dat hij geen cent van zijn vader wil hebben. Want deze onderkoning, die heeft alles. En die heeft geen cent nodig van hongerlijders. Maar die wil ze nou juist uit genade alles schenken wat ze nodig hebben. En dan gaan onze gedachten toch uit als vanzelf naar hem die meer is dan Jozef. De meerdere van Jozef die het zijn volk gaat duidelijk maken. Dat hij niets, maar dan ook niets van hen kan gebruiken. En als het gaat om de zaligheid en om de verdiensten van de zaligheid. En om de toepassing van de zaligheid. Als wij daarvoor wat zouden willen betalen, gemeente. Als wij in ruil voor die zaligheid onze tranen zouden willen geven. Of onze gebeden. Of onze goede werken. Dan geeft hij dat allemaal terug. Hij kan niets. Helemaal niets van ons gebruiken. Want het is de prediking door alle tijden en ook vandaag weer. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. De rechtvaardiging, de heiligmaking, de heerlijkmaking, het kindschap van God, de vrede in het hart, de droefheid naar God. Noemt u alle weldaden maar op die er in de heilsorde geschonken worden. Daar kunnen wij geen penning voor betalen. En de Heer heeft ons niets niet nodig. Dat kan niet als grond dienen. Dat kan niet meewegen bij de zaligheid. En als wij in ruil daarvoor toch onze tranen willen aanbieden. Dan worden we aan de verharding overgelaten. Als wij zo vastzitten aan die tranen. En als we zo ons steeds in die gestalten proberen te persen om op zo'n manier God te bewegen om genadig te zijn gemeente, dan kan ik u vanuit het woord zeggen. Dan wordt u aan de verharding overgelaten, net zolang totdat u geen traan meer over hebt. Zodat je echt arm wordt aan tranen. En als je je gebeden nog wilt laten meewegen, dan wordt de hemel van koper. En dan zal de Heer u leren, ook in een harde weg, dat hij hoort, maar nooit om het gebed. En als wij graag onze goede werken zouden willen laten meewegen, dan laat hij ons vallen en ons struikelen, zodat wij erachter komen dat zelfs onze beste werken met zonde bevlekt zijn en dat al onze eigen gerechtigheden een wegwerpelijk kleed worden. Want de Heere die zal er wel voor zorgen. Dat alle verdiensten. Uit onze tranen. En uit onze gestalten. En uit al onze bevindingen weggehaald worden. Want als het gaat om de zaligheid gemeente. Dan weegt dat niet mee. Want daar heeft de Heer Jezus Christus. Nou zo ontzaggelijk voor geleden. Om dat te bewerken, is zijn ziel bedroefd geworden tot de dood toe. Is hij buiten geworpen, uitgestoten uit de gunst en de gemeenschap van zijn vader. Is hij de diepste diepten der hel ingegaan. Is hij gevangen genomen door de vorst der duisternis. En dacht u nou, dat uw tranen daar nog iets aan zouden kunnen toevoegen? Laat ik het voor de duidelijkheid onderstrepen. Het zal niet zonder tranen gaan. En zonden die niet beweend worden, die zullen niet vergeven worden. Want God stelt ze ons ordentelijk voor ogen. En er is een droefheid naar God over de zon. Maar gemeente, het weegt niet mee. Die paar tranen van ons, daar ligt het niet in. Daar ligt de zaligheid niet in. Maar de zaligheid ligt in hem die gezegd heeft: mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Die op die wijze de zaligheid heeft verworven. En die daardoor zijn geest heeft gekocht. En die daardoor zijn geest heeft verworven. En die zijn geest ook uitzendt. Om alles te geven wat we nodig hebben. Alles wat u en ik nodig hebben tot de zaligheid, dat kan nou alleen om niet worden verkregen. Opdat het in het leven van Gods volk waar wordt. En dat er maar één waarheid overblijft. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Daarom blijft er ook maar één woord over. Het leven van Gods volk. Dan gaat er een streep door de bekering. Dan gaat er een streep door de bevinding. Dan gaat er een streep door het hele leven heen. Maar dan leren we het spellen en stamelen. Genade. En genade alleen. En bij die waarheid. Daar hoort één psalmvers. Een psalmvers die wij allemaal kennen. En die we al zo vaak hebben gezongen. Maar er is een volk dat wordt het nooit moe om die psalm te zingen. De psalm die getuigt van de vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Het lied van Mozes en het Lam. Dat tot in eeuwigheid zal worden gezongen. En waar hier op aarde uit de verwondering de eerste tonen klinken. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging. Want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen. Wordt de ere toegebracht. En zo alleen steken we het hoofd omhoog. En zullen zijn eer kroon dragen. Want het is door u en door u alleen. Om dat eeuwige welbehagen. Amen.